Goedemorgen allemaal. Fijn dat u gekomen bent. Fijn dat we met dit aantal mensen samen kunnen zijn. Ja, het is allemaal anders, hè? Voor mij is dit de eerste keer dat ik weer live spreek in een dienst op deze manier. En je hebt gewoon zin om volop mee te zingen. Het is allemaal anders. Maar, ja, het is nou eenmaal zo. Toen ik hier naartoe reed, ik moet dan een klein stukje door Rijssen rijden en dan kom ik op de snelweg. Ik zag zoveel toewijding, niet te geloven. Ik zag minstens 6 wielrenners. Ik zag een paar hardlopers. Ik zag een paar wandelaars. Zoveel toewijding. En toen kwam ik hier. En toen zag ik nog meer toewijding. Ik zag een koster. Ik zag mensen van het combo. En ik zie u. En de allerbelangrijkste toewijding die je kan hebben, die is aan God zelf. En in Psalm 63, daar staat: O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig, zonder water. Nou, volgens mij is dat wel wat toepassing op deze dag. Een land zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Nou, dat is ook wat we verlangen in dit uur dat we samen zijn. Om Gods macht, om Gods heerlijkheid te zien. En daar strekken we ons naar uit. Naar een ontmoeting met de levende God. En ik hoop dat jij, dat u hier zo bent gekomen. Dat je zegt van, ik wil God ontmoeten. Ik wil aangeraakt worden door God. En dat is ook mijn gebed geweest voor vanochtend. Dat niemand hier de zaal uitgaat zonder aangeraakt te zijn door de levende God. Zullen we onszelf opdragen aan de Heer en eerst met een stil gebed beginnen en ons hart klaarmaken voor die ontmoeting met de levende God. Ja, liefdevolle God, getrouwe God, almachtige God, Heer Jezus, we komen bij u. We staan hier voor u en we openen ons hart voor u. Ook als we meekijken via YouTube, als we in ons eigen huiskamer zitten, ook dan zeggen we in ons hart, Heer, hier ben ik. Spreek tot mij, raak mij aan. Waar ik ook ben, thuis of hier in de zaal. Heere God, ik wil een ontmoeting hebben met u. Vergeef alles wat fout was van de afgelopen week. Doe alles weg wat zonde was, het spijt me. En reinig mijn hart en vul mij opnieuw met uw Heilige Geest. Dank u wel dat u dat wilt gaan doen. Halleluja. Amen. Gaat u zitten. Ik wil graag twee gedeeltes met u gaan lezen uit de Bijbel. En het eerste is uit Exodus 20. Exodus 20. Een heel erg bekend gedeelte, tenminste voor mij als klein kind, opgegroeid in een andere kerk. En dan hoorde ik dit elke week. En hier in onze kerk is dat niet zo de gewoonte. Ik ben ermee opgegroeid. Exodus 20, vanaf vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht, aan hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dit noemen we dan de 10 geboden.
Ja.
Ik wil ook nog een stukje met u lezen uit Romeinen. En dat doe ik uit het boek, althans eigenlijk de voorloper van het boek, Het Levende Woord. Dus het is een andere vertaling die in de HSV. En dan wil ik lezen met u vanaf vers 21, Romeinen 3, vanaf vers 21. Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om een mogelijkheid tot vrijspraak heeft gegeven. Daar is in de boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt niet bereikt door goed te doen of volgens de wet te leven, maar door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen, wie ze ook zijn. Omdat alle mensen gezondigd hebben, komen ze niet toe aan al het heerlijke dat God voor hen heeft. Maar God is zo goed hen weer aan te nemen, zonder dat het hun wat kost en zonder dat ze het hebben verdiend. Omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft laten zien dat het door Jezus Christus weer goed kan worden tussen hem en de mens. Daarvoor heeft Jezus zijn leven, zijn bloed gegeven. Wat de mens moet doen, is dat eenvoudig geloven. Daarmee heeft God laten zien dat het niet onbillijk is dat hij vroeger de zonde door de vingers heeft gezien. Hij heeft ze verdragen totdat Christus kwam om de zonden weg te doen. Nu, in deze tijd blijkt dat hij inderdaad het gelijk aan zijn kant heeft. God maakt de mens die op Jezus Christus vertrouwt rechtvaardig, zonder zijn eigen rechtvaardigheid geweld aan te doen. Een hele mooie en goed begrijpelijke vertaling. Ik wil met u nadenken over essentiële stappen in je leven. En ik wil beginnen met een korte illustratie uit de tijd dat wij nog in Albanië woonden. En, want in Albanië brak op een gegeven moment anarchie uit. De mensen die waren heel erg ontevreden over de regering. En waarom waren ze ontevreden? Omdat de regering had toegestaan dat er piramidespelen op gang kwamen in Albanië. En mensen hadden hun geld gezet op de piramidespelen. Ze hadden hun huis verkocht, ze hadden hun koeien verkocht, ze hadden bezittingen, spaargeld hadden ze ingezet op de piramidespelen in de hoop, in de verwachting dat dat zou vermenigvuldigen. Dat ze het 2-3 keer zoveel terug zouden krijgen. Maar u weet hoe het is met piramidespelen. De eerste groep die wint ervan, maar later heb je een hele grote groep verliezers. Mensen waren alles kwijt. Hun spaargeld. Alles. En ze waren woedend. En er ontstak een volkswoede, onbegrijpelijk. En mensen gingen de wapendepots plunderen. Jonge mannen gingen wapendepots van het leger plunderen. Het leger deserteerde. Zo bang waren ze voor de volkswoede. Jonge mannen liepen met kalasjnikovs over straat. Er werd geplunderd. Er werd gemoord. Het was onveilig om met een bus van A naar B te rijden, want halverwege de dorpen kon je bus overvallen worden. En dan werden de mensen beroofd, of nog erger. Het was een levensgevaarlijke tijd. En op een gegeven moment zag ik tussen de flatgebouwen een van onze jonge gelovigen daar lopen. En hij had iets in zijn hand, een handgranaat. Ik liep langs hem heen en ik begroette hem. Als hij nu een fout maakte met die handgranaat, dan zouden we allebei het leven laten. Wat deed een gelovige met een handgranaat in zijn hand? Wat was het getuigenis naar de buurt? Wat zouden de mensen om ons heen denken? Is dat nou een christen? Wat doet een christen met een handgranaat in zijn hand? En op dat moment besefte ik dat wij als zendelingen een cruciale fout hadden gemaakt. Wij hadden de nieuwe gelovigen wel verteld over Gods liefde. We hadden ze wel verteld over Gods genade. We hadden ze verteld over het bloed van Jezus, hoe dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Maar we hadden ze niet de wetten, de normen van God uitgelegd. We hadden ze niet verteld van de 10 geboden. Deze jonge man had een gestolen handgranaat in zijn hand. Gij zult niet stelen, zegt de 10 geboden. En als hij een fout maakte met die handgranaat, zou hij ook nog een moord plegen. Gij zult niet doden. En later hebben mijn vrouw Jolanda en ik ons afgevraagd, was deze jongeman wel echt bekeerd? Was hij wel wederom geboren? Was hij wel een nieuw mens geworden? Zoals het hoort. We zagen namelijk zo weinig echte vruchten van de Heilige Geest in zijn leven. We zagen zo weinig echte verandering in zijn leven. Zo weinig echte honger naar God. Ja, en waarom kwam hij naar de kerk? Nou, er waren allemaal redenen voor. Hij kreeg een liefdevolle aandacht, want zijn thuissituatie was niet zo makkelijk. Hij hield van de mooie muziek. Hij hield van liederen, zoals Vader God. Hoe groot is uw liefde? Gods liefde sprak hem erg aan. God als Vader. Want dat had hij gemist in zijn leven. Ergens bijhoren waar het veilig was, sprak hem aan. En hij zei te geloven. Maar of hij echt bekeerd was, of hij echt wederom geboren was. En is het in onze kerken anders? Ook hier, in deze kerk, kun je zitten zonder bekeerd te zijn. Ook hier kun je zitten zonder wederom geboren te zijn. En ik weet niet de percentages in Nederland, maar in Amerika. Maakt het niet uit hoe christenen zich gedragen ten opzichte van hoe niet-christenen zich gedragen. Men kijkt evenveel naar pornografie. Evenveel echtscheidingen. Evenveel drankmisbruik. Er is zo weinig verschil tussen christenen en niet-christenen. Ik geloof dat als deze jonge man, laat ik hem maar Mikael noemen, als hij een paar essentiële stappen had gemaakt, dat zijn leven er anders had uitgezien. Dan had hij veel meer vrucht kunnen dragen. Had hij een veel rijker leven met God gehad. En dan had God hem machtig gebruikt om een verandering te brengen in deze wereld. Echte bekering, berouw, ommekeer. Echte wederomgeboorte. En vooral dit laten zien met je levensstijl. Ja, echte bekering. Oh, laat ik nog even wachten. En misschien is het verhaal van zonde en van bekering wel de moeilijkste verhaal om te vertellen. Want weet je, als je mensen over Jezus wil vertellen, dan wil je ze eigenlijk liever dit gaan vertellen. Weet je, geloof in Jezus, hij zal je leven gelukkig maken, hij zal al je problemen van je wegnemen en hij laat je elke dag baden in een bad van liefde. Alles zal met je goed gaan, je zult geen problemen meer hebben en de leegte die je voelt in je hart wordt weggenomen, helemaal vervuld. God houdt van je en je mag bij hem komen zoals je bent. Wie wil Jezus aannemen en een nieuw leven beginnen? Ja, zo'n boodschap, die breng je natuurlijk graag. Kom tot Jezus, nooit meer problemen en je zult altijd gelukkig zijn. Ja, maar de realiteit is anders. Dit is niet wat de Bijbel zegt. De realiteit is niet zo dat als je christen wordt, dat het een en al happiness is. Klopt dat, lieve mensen? Is dat de realiteit? Ja, dat was het maar waar, een en al happiness. Maar de realiteit is anders. En bovendien is het niet een Bijbelse boodschap. De Bijbel roept ons niet op om naar God toe te gaan, om gelukkig te worden. De Bijbel roept ons op om naar God toe te gaan, om het met hem in orde te maken. Jezus stierf niet aan het kruis, zodat ik altijd gelukkig ben. Dat zou ik wel willen, u ook wel, denk ik. Hè? Jezus stierf aan het kruis om mij weer terug te brengen naar God. Om het tussen God en mij in orde te maken. En als we ze de boodschap vertellen van kom maar tot God en je zult altijd gelukkig worden. Nou, wat denkt u? Houdt dat geloof stand? Hoe lang blijven ze christen? Een paar weken? Want dan komen ze erachter dat het leven als christen helemaal niet zo makkelijk is. Dat het iets van je vraagt. En dat deed me denken aan dat zaadje wat in ondiepe aarde valt. Het komt op, het groeit heel snel en de zon hoeft maar even hard te schijnen en het zaadje verdort, het plantje verdort. Dat zijn mensen die tot geloof komen om de verkeerde motieven. En daarom is het zo belangrijk, denk ik, dat we mensen eerst vertellen dat ze zondaar zijn. En dat is geen makkelijke boodschap natuurlijk. Want pas als je beseft dat je zondaar bent, dat je hebt gezondigd, dan pas snap je dat het fout is tussen God en jou. En dan pas snap je dat je iemand nodig hebt om het tussen God en jou weer in orde te maken. Nou, en de 10 geboden, die kunnen ons helpen om te zien dat we zondig zijn. En dit is helemaal geen leuke boodschap, natuurlijk. Horen dat je zondig bent. Ik hoor veel liever dat ik een fantastisch mens ben. Toch? Ja. Ik hoor veel liever dat ik zo ben. U toch ook? Ja. En heel veel dat mensen trots op je zijn. Ja. En dat je er zo geweldig uitziet. Ik heb helemaal geen zin om te horen dat ik zondig ben. En daarom vind ik het ook zo moeilijk om dat aan andere mensen te vertellen. Want dan denk ik ben helemaal niet populair. Ik maak mezelf erg onpopulair als ik tegen iemand ga zeggen, jij bent een zondaar. Je hebt gezondigd. Maar dat is wel het begin. Om te gaan snappen, ik heb Jezus nodig. Want als ik die eerste stap oversla, dan is de rest drijfzand. Dan is het niet gebouwd op een fundament. Nou, ik wil een paar van die 10 geboden met u heel kort bespreken. U zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Nou, lieve mensen, de meeste mensen op deze wereld hebben wel andere goden voor hun aangezicht. Die hebben hun eigen God, zijn zelf hun eigen God. Die geloven helemaal niet in Yahweh als de enige ware God. Nou, hier gaat het gelijk al fout, hè? De meeste mensen hebben een andere God, zichzelf. Of hun auto, of hun bezit, of hun carrière. Ja, hoe zit het in ons hart? Hebben wij andere goden in ons hart? Is God voor ons echt de allerbelangrijkste? En staat Hij op nummertje 1? Zit Hij op de troon van mijn leven? Of zit ik zelf op de troon van mijn leven? De Sabbatdag, en ik weet wel, dit gebod wordt niet herhaald in het Nieuwe Testament, maar het gaat om het principe. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Laatst op een zondagavond, het was de hele dag zondag geweest. Ja, dat heb je met een zondag, hè? De hele dag zondag. En aan het eind van de zondag vroeg ik mij plotseling af, waar was God vandaag? Waar was God vandaag? Ik had 's ochtends wel met de Zoom-dienst meegedaan. En de rest van de dag had ik voor mezelf geleefd. Had ik gedaan wat ik leuk vond. Was er nauwelijks tijd voor God geweest. En het kwam keihard bij me binnen, alsof God het mezelf zei. Paul, waar was ik vandaag op deze zondag? Had je tijd voor mij? En toen heb ik dat ochtends beleden. De zondag is een dag voor God. En ik zeg niet dat u nou de hele dag in de Bijbel moet gaan lezen. Maar laten we tenminste wat tijd apart zetten voor God. Om zelf op onze knieën te gaan. Om zelf nog eens dit boek, dit prachtige boek, te lezen. U zult niet doodslaan. Ik heb nog nooit een moord gepleegd. Ja, op een mug. Maar in mijn hart wel. Als mij onrecht wordt aangedaan, o lieve mensen, wat kan dat vuur aanwakkeren? Hè? Heeft u dat zelf ook? Dat je zo kwaad wordt dat je de ander wel wat aan kunt doen, of niet? Hoeveel moorden heeft u in uw hart al gepleegd? Even, hè? Zo gedaan? Ja, ik zie u lachen. In je hart ben je soms al een moordenaar. U zult niet echt breken. Jezus zegt, als je een vrouw met begeerte aanziet, dan heb je al echt gebroken. Lieve mensen, ik kan niet zeggen dat ik nooit naar porno heb gekeken. Ik kan niet zeggen dat ik met mijn ogen mijn vrouw niet ontrouw ben geweest. Dat ben ik wel. En dat spijt me. Daarin ben ik schuldig. Ik kan het niet mooier maken. En ik denk dat ik, als ik u zou vragen, dat heel veel dat moeten beleiden. Ook ik ben schuldig. Ook ik heb dit gebod overtreden. Mooier kunnen we het niet maken. U zult niet stelen. Nou, stelen, ja, misschien een klein dingetje, maar dat is toch niet stelen. Als kind heb ik wel eens gestolen. Och, lieve mensen, wat had ik er spijt van. Ja. Ik ben stiekem weer teruggegaan naar de V&D en ik heb het stiekem weer teruggelegd. Maar volgens mij heb ik nog wel eens wat van een ander kind gestolen. Later niet meer, nou ja, misschien een velletje. Oh, ja. Wie heeft nooit gestolen? U zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste. Zijn we altijd eerlijk in wat we tegen onze collega's zeggen over een andere collega? Vertellen we altijd de volle waarheid? Of dikken we het juist net iets aan? En vergeten we de nuances? Gij zult geen vals getuigenis spreken. Nooit een wit leugentje gedaan. Ik denk dat we allemaal dit gebod overtreden hebben. Mooier kunnen we het niet maken. U zult niet begeren wat van uw naaste is. Lieve mensen, ik heb zo vaak naar een mooie auto van mijn buurman gekeken. Ja toch? En dames, heeft u nooit dat mooie jurkje van een ander begeerd? Toch vast wel. Of dat mooie huis. Of gedacht, had ik maar zulke lieve kinderen als de buurvrouw. Ja, gij zult niet begeren. Hoe vaak overtreden we dit gebod? We zijn zonder. Mooier kunnen we het niet maken. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij. En wat is het gevolg? Het gevolg zijn twee woorden die niet leuk zijn. Die je liever niet uitspreekt. Die je liever niet vertelt over God. Dat is de toren van God. En dat is het oordeel van God. De toren van God heeft te maken met zijn boosheid. God is boos. God is boos als hij zonde ziet. God is niet een beetje boos, hij is ontzettend boos. En ergens ben ik daar blij mee, dat God toornig is. Want, en ik denk dat u dat ook heeft, als u onrecht ziet op deze wereld, als u ziet dat mensen over lijken gaan, dan wordt u toch ook boos op die ander. Dan word je toch ook opstandig in je hart. Dat je zegt, dat is niet goed. Dat is de toren van God. Hij is boos. Omdat mensen zijn volmaakte wetten overtreden. Omdat mensen er zo'n potje van maken. Omdat mensen hem helemaal links laten liggen. Daarom is God boos. En dat woordje toren, dat vind je terug in de hele Bijbel. Vooral Romeinen. Ga vanmiddag Romeinen maar eens lezen. Want de toren van God, Romeinen 1 vers 18. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En dan het oordeel van God. Dat is ook zoiets waar je eigenlijk liever niet over praat. Want het is zo moeilijk, het oordeel van God. En toch, een paar jaar geleden is een scheidsrechter door een paar jongens in elkaar getrapt. Weet u het nog? Een scheidsrechter, iemand die gewoon zijn ding deed en voetballers op het veld trapte hem in elkaar. Weet u dat nog? Dan wil je toch ook dat er recht geschiet. Dan wil je toch ook dat er een oordeel komt over deze jongens. Dat er recht en gerechtigheid gebeurt. God is een rechtvaardig God. En dat vind ik zo mooi aan God. Dat hij rechtvaardig is. Dus als hij oordeelt, is dat altijd rechtvaardig. En dat moeten we onthouden als bij het volgende wat we nu gaan horen. Want hoe oordeelt God? God oordeelt met onze aardse dood. Dat is al een oordeel, dat we sterven. En niet eeuwig met God leven, dat is een oordeel. Een oordeel is ook dat we nu al die heerlijkheid van God missen. Die relatie met God, die missen we. En na onze dood volgt er nog een dag van het oordeel. Dat God ons zal oordelen op basis van ons geloof. En diegenen die het niet hebben geweten op basis van hun werken. God zal oordelen. En dan volgt er een tweede dood, die ook wel de hel wordt genoemd. Dat is niet leuk. Maar God is rechtvaardig. En dat moeten we nooit vergeten. God is rechtvaardig. En dat helpt mij om te aanvaarden dat de straf die God heeft, rechtvaardig is. Ook al vinden we hem niet leuk. Ik wil een klein voorbeeldje geven van Randy Alcorn. Die schrijft in zijn boekje De Paradox van Genade en Waarheid, dat zijn vader, zijn oude vader, die altijd fervent atheïst was geweest, die wilde niks van God weten en die werd ziek, hij werd doodziek en hij zou geopereerd moeten worden. En Randy wist niet of hij de operatie zou overleven. En Randy die ging naar het ziekenhuis en hij zat bij zijn vader de avond voordat hij geopereerd zou gaan worden. En hij dacht bij zichzelf, wat moet ik mijn vader vertellen? Ik wil zo graag dat hij God gaat leren kennen. En weet u wat Randy begon te lezen uit de Bijbel? Precies datzelfde stukje uit Romeinen, wat wij hebben gelezen. Hij begon te vertellen uit Romeinen 3 vers 23. Want alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En hij ging door met lezen in Romeinen. Hij kwam bij Romeinen 6 vers 23. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genade die God geeft is het eeuwige leven. En hij ging door naar Romeinen 10. Hij las heel Romeinen tot hoofdstuk 10. Dat als je belijdt dat Jezus Heer is, dan zul je behouden worden. En hij keek zijn vader aan. Pa, heb je ooit je zonde beleden en Jezus gevraagd je te vergeven? En zijn vader zei, nee, maar ik geloof dat het nu de tijd is gekomen dat ik het doe. Het onmogelijke gebeurde recht voor mijn ogen, schrijft Randy. Mijn vader bad hardop, beleed zijn zonden en stelde zijn geloof in de Heere Jezus Christus vlak voordat hij geopereerd zou gaan worden. En hij schrijft, die ochtend in het ziekenhuis wilde ik eigenlijk de waarheid over zonde minimaliseren. Ik wilde eigenlijk deze waarheid overslaan en gelijk naar de genade toe gaan. Maar zonder het slechte nieuws is er geen goed nieuws. Zonder de waarheid van Gods heiligheid en de sterke realiteit van de zonde is de genade van Christus zonder betekenis. Ja, lieve mensen, we kunnen niet zonder, we kunnen deze stap niet overslaan. We kunnen deze stap niet overslaan. We moeten door de zure appel heen, om het zo maar te zeggen. Want dan pas snap je hoe geweldig groot de genade van God is. En God biedt ons genade aan. In Romeinen 5, daar staat ook heel mooi. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Veel meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Hier staat dat God echter bevestigt zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. We moeten over de zonde praten. We moeten over de straf van God praten. Dan pas snap je hoe ontzettend hard je die liefde van God nodig hebt. Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan komt het. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de Zoon van de enige geboren Zoon. Niet in de naam van de enige geboren Zoon van God. Ja, ik zou nog wel veel meer willen zeggen. Ik moet wat overslaan, gezien de tijd. Maar Ja, lieve mensen. Het komt erop aan dat er echte bekering is. Echte bekering. Een echt zondebesef. Denk nog maar even aan Mikkel, die met zijn handgranaat in Albanië liep. Echt zondebesef. Echt belijden van zonde. Echte bekering. Een omkering vanaf de zonde. Geloof in Jezus. Vergeving ontvangen. En dan doen wat God van je vraagt. De werken tonen die God van je vraagt. Wij blijven vaak hangen op het punt van geloof in Jezus. Ontvang Jezus. Ik ben erachter gekomen dat het Jezus ook om werken gaat. Niet om je behoud te verdienen, maar wel om te laten zien dat het je menens is. En dan komt van God die wederom geboorte. Dan komt de vervulling met de Heilige Geest. Word je een nieuw mens, een nieuwe schepping. En ontvang je ook de kracht om dat leven te doen. Ik ga afronden. En ik wil u met twee vragen naar huis sturen. Waar zit jij, ik, in mijn denken? Hoe denk ik over Gods oordeel? Of wil ik daar niet meer van weten? Wil ik niet meer weten van een oordeel? Want ik vind het te moeilijk. Ik vind het te zwaar. Maar als ik niet geloof in een oordeel, kan ik ook de genade wel vergeten. Geloof ik nog in Gods oordeel, Gods rechtvaardige straf? Geloof ik daarna in genade? En geloof ik in Gods liefde? En het tweede wat ik je wil meevragen, meegeven is, waar ben jij? Ben je wederom geboren? Ja, ben je wederom geboren? Heb je een moment, heb je een levensverandering gezien in je leven? Heb je gezien dat de Heilige Geest in je werkt? Heb je gemerkt dat er een nieuw leven in je kwam? Het kan ook zijn dat je die wederomgeboorte wel hebt gehad, maar dat je hem hebt weggestopt. Dat je weer je oude leven bent gaan leven. Lieve mensen, als je nog niet wederom geboren bent, maar je gelooft wel in Jezus, dat kan. Dat je de waarheid wel respecteert, maar je hebt nog nooit echt je leven overgegeven. Het kan zijn dat je hier met je verstand alles hebt omarmd, maar met je wil je leven nog niet hebt overgegeven. Dat is wat Nicodemus moest doen. Nicodemus die bij Jezus kwam, die wist het met zijn verstand. En Jezus zegt, jij moet wederom geboren worden. Zullen we samen bidden. En als u behoefte heeft, als jij behoefte hebt om erover na te praten, kom gerust naar afloop. Dan gaan we samen bidden. En, want God wil jou ook, mij ook, tot een nieuw mens maken. Amen. Zullen we samen bidden. Heere God, dank u wel dat we het zo samen van u mogen verwachten, Heer. Dank u wel, God, dat u ons allemaal wil veranderen. En Heer, u wilde Mikkel veranderen. U wilde mij veranderen. U wilt ons allemaal veranderen en we danken u daarvoor. En Heer, geef ons de moed om de mensen de volle waarheid te zeggen. Om ze te waarschuwen tegen wat komen gaat, die dag van het oordeel. Heer, geen gemakkelijke boodschap. Maar maak ons doordrongen daarvan, van die waarheid. Help mij, help ons allemaal om daaruit te leven. In Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat we gaan staan, dat we de zegen in ontvangst nemen. En wat een voorrecht is dat. En dat we een goede dag met God en met elkaar zullen hebben, dat wens ik u toe. En neem vandaag eens een kwartiertje de tijd om je terug te trekken. Op een kamer alleen, met je Bijbel. Psalm 63, als suggestie. Op je knieën. Heb een tijd met de Heer. Hoeft niet lang te zijn, maar doe het eens. En misschien doet u het al helemaal goed. Zullen we samen bidden. Vader God, we danken u dat we zo deze dag verder met u mogen leven. Dank u, Heer, dat u goed bent en getrouw. Dank u voor Jezus Christus die alles over had voor ons. Om ons te redden, om ons te vergeven. Om ons nieuw leven te geven, nu al hier op aarde en straks tot in eeuwigheid. Dank u, Heer Jezus, daarvoor. Heer, we zien uit naar uw komst. Wilt u ons zo een hele goede zondag geven, ook alle mensen die meeluisteren en die niet meeluisteren. Heer, mogen wij ook tot een zegen zijn voor anderen. En gemeente Gods, de God nu der hopen, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Wees gezegend en wees een zegen. In Jezus' naam. Amen. We zingen nog opwekking 618, Jezus, hoop van de volken. En daarmee zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Ik ga niet bij de deur staan om u een hand te geven. Dus ik blijf gewoon hier. Maar wilt u nog napraten, kom gerust. Heeft u vragen, stel ze gerust of zet ze op de mail. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Opwekking 618, Jezus, hoop van de volken.